Welkom bij Bus on Tour, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemers, in samenwerking met Maas Mobility. In deze podcast gaan we op zoek naar authenticiteit, het echte verhaal achter een ondernemer en een onderneming. En het komende half uur wordt echt wel boeiend op dat vlak, dat kan ik u garanderen. En dat heeft alles te maken met mijn gast in deze Bus on Tour, Luc van Tillo. Een techneut, een rasondernemer, stripliefhebber. Ja, ik kan eigenlijk blijven gaan. Voetbalminnaar. Ja, welkom. Wie is Luc van Tillo? Dat kun je niet zomaar in één zin samenvatten, hè?
Ja, ik weet het niet. In ieder geval, dank u wel voor me uit te nodigen. Ja, ik ben een Essenaar, hè, geboren in Essen. Ik ben een ondernemer in
hart en nieren, ja.
Ja, in hart en nieren, ja.
Absoluut. Ja, zoveel bordjes tegelijk in de lucht steken. Wat voor kwaliteiten of capaciteiten moet je dan hebben als ondernemer?
Wel, vooral doorzettingskracht, denk ik, dat je nodig hebt. En voor de rest veel goesting om iets te doen. Het probleem met heel veel ondernemers, denk ik, van mijn allooi, is dat wij altijd wel ergens iets zien of een gat in de markt zien of denken dat het een gat in de markt is, alleszins. Ja. En dat dan vastpakken en dan ook doorzetten om dat tot een goed einde te brengen. Hè. Dat is de bedoeling toch altijd, ja.
Ja, altijd blijven rondkijken in die markt, naar altijd opportuniteiten.
Ja, en zo begint dat. Ja. Zo is ook mijn carrière begonnen. En op den duur worden ze aangeboden. Links, rechts wordt van alles wat aangeboden. En dan bekijk je dat en pak je dat mee of je laat het liggen. Maar wanneer het me boeit, dan is het nogal dikwijls dat ik het oppak en probeer er iets van te maken.
Ja, de opportuniteiten komen naar je toe op termijn dan echt gewoon.
Ja, op het ogenblik zeer veel zelfs. Hè. Wat er nu aan de hand is dat er heel wat bedrijven in moeilijkheden zijn of zich moeten heroriënteren. En dan wordt er dikwijls gekeken of toch tenminste erover gesproken. En als het dan iets is wat mij boeit, dan luister ik heel graag wat het is. En soms leidt dat tot een overname.
Ja, want inderdaad, als we kijken naar je carrière, je bent heel veel verschillende dingen heb je gedaan in je carrière. Je bent ook nu heel veel dingen aan het combineren. Je bent ooit nog begonnen als konijnenkweker zelfs.
Ja, dat klopt. Ja. Leuk om dat terug op te rakelen. Nee, dat was zo. Ik was verliefd, hè, zoals dat gaat. Ik kom van een boer en buiten. Ik woon in Essen, tussen de landen, tussen de weien. En ik zag daar allemaal mooie huizen en oude boerderijen staan voor in te wonen. En wij waren verliefd en op zoek naar een plaats om ons te nestelen. En een bouwgrond is vrij duur en ik kon dat ook niet betalen. Ik kom uit een arbeidersgezin. Hè. Mijn vader was een gewone postman en mijn moeder was poetsvrouw op de post. Dus wij hebben niks meegekregen van thuis uit. Een heel warm gezin en heel toffe mensen uiteraard, maar niks financieel meegekregen. En we wouden toen gaan bouwen en toen vroeg ik van hoe komt dat nu dat die mensen gewoon in een landbouwgebied kunnen bouwen. En dan was er toen een regel op dat moment van wanneer je minstens 4 jaar een landbouwbedrijf hebt, heb je het recht om je woning daarbij te bouwen. En dat was eigenlijk de start van mijn eerste bedrijf, want op dat stuk landbouwgrond wou ik bouwen. En dan ben ik op zoek gegaan naar iets wat de anderen allemaal niet hebben. Er waren heel veel kippen, heel veel varkens, heel veel koeien. Ik ken er allemaal niks van, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb dan gekozen voor konijnen, omdat ik dat wel leuke diertjes vond. En ik had er thuis al wel wat zitten. En daar ben ik dan mee begonnen. En dan is dat die stal neergezet. En dan ben ik daar beginnen in kweken en te verkopen. En dan zag ik al heel snel van, oei, hier zit veel meer handel in dan alleen maar dat kweken en dat grootbrengen van die konijnen. En dan ben ik al heel snel beginnen handel drijven. Langsgereden bij heel wat boeren in België met de vraag of ik die konijnen niet mocht kopen. En ik denk dat na het eerste jaar al was dat ik zowat overal de konijnen opkocht en doorverkocht aan grote ketens voor slachterijen en dergelijke.
Oké, dus wat begonnen was als een investering om eigenlijk een huis te kunnen bouwen, is dan uiteindelijk ook echt uitgegroeid tot een grote onderneming?
Well, groot was dat niet echt, maar ik kon er goed mijn kost mee verdienen. En dat was ook wel leuk, maar het geeft ook in het ondernemingsleven. Het is niet altijd, altijd magnifiek of altijd leuk. Er zijn ook dikwijls tegenslagen. of dingen worden opgelegd soms. En dat was ook het geval bij mij, bij de konijnen. Op een gegeven moment kwam het mestactieplan. In 1993 was dat goed voor hem. En met het mestactieplan hadden wij... Ja, ik had geen grond voor de rest. Dus ik moest op zoek naar een manier om mijn bedrijf in stand te houden. En daarvoor was er toen weer een regeltje dat zei van ja, je mag je mest afzetten, maar je mag ook mest ook van de konijnen dan verwerken. En toen heb ik mijn eerste mestverwerkingsmachine gebouwd. Ja, en daar was dan weer de volgende opportuniteit die kwam. Hè.
Ja, altijd maar opportuniteiten die erbij komen. Je bent ook nog programmeur geweest bij Siemens, uiteindelijk je eigen bedrijf opgericht. Ben je daar dan telkens ingerold, als het ware? Of was het altijd wel echt een duidelijk plan, altijd?
Ja, het was altijd wel mijn plan, maar de plannen kunnen snel draaien. Maar altijd wel met de doelstelling om er iets mee te doen. En bij Siemens, dat was vlak nadat ik mijn schoolbaan had beëindigd, was er een tekort aan programmeurs. En dan ben ik daarop gesprongen. En dan ben ik bij Siemens in Brussel, in Huizingen was dat, gaan werken als programmeur. En daar had ik ook de mogelijkheid gekregen om nog avond- en weekendschool bij te doen, om dan nog mijn eigen te specialiseren in automatisatie op dat moment. En wanneer dat helemaal afgerond was en dat mestactieplan was toen gevallen en ik had mijn eerste mestverwerkingsmachine gemaakt. En ik kreeg toen een koper, hè, die wou mijn mestverwerkingsmachine patenteren en in de handel gaan zetten. En toen heb ik tegen die mensen gezegd van, weet wat je doet, koop in één keer alles. Dan ben ik daar vanaf, want ik had zwarte sneeuw dikwijls gezien. En mijn konijnen, dat is allemaal ook fijn en goed, hè, maar die dieren gaan af en toe ook ziek. En als die allemaal collectief beslissen van, we vallen nu dood, dan vielen ze ook dood.
Ja, ja,
en dan
ja.
Was er ineens niks niet meer. Dus dat is geen evidente handel en geen evidente materie. En ik was er eigenlijk na 4 jaar ook al redelijk beu. En ondertussen had ik al gebouwen en was alles klaar. Dus dan kon dat stopgezet worden.
Klaar voor de volgende stap in je leven en in je carrière.
Ja, ja.
Ja, het begin van je carrière is dan wel opmerkelijk te noemen, denk ik. In welke mate heeft het begin van je carrière het verdere verloop van je carrière beïnvloed?
Ja, alles denk ik. Hè. Je begint met iets, hè, met die konijnen, op basis van een huis dat je wilt bouwen.
Ja.
En dan groeit dat naar... Techniek is mijn ding. Hè. Dat is ook de reden waarom ik bij Siemens aan het werken was op dat moment. Ik hou van techniek. En van het moment dat ik die opportuniteit kreeg van een machine te bouwen, uit noodzaak toen, mijn eerste machine. En ik kon daarin terug verder gaan. Dan had ik mijn passie bereikt. En dan ben ik begonnen met AVT, mijn bedrijf.
Ja.
In het maken van machines op maat. En in het begin was dat... voor zeer kleine KMO's in de buurt, dat we een transportbandje maakten of een besturing maakten of een zeer kleine zaken. En dat kwamen we bij de bedrijven en dan kreeg je alles de vraag van, goh, kan hier geen robot bij geplaatst worden of wil je eens niet meekijken voor dat? En dat groeide snel van een rollenbaan of een transportbaan tot een robotinstallatie, tot op een duur waar het hele fabrieken die we geautomatiseerd hebben, dus dat ging vrij snel.
Ja, die automatiseringen van Tilo, je eigen bedrijf inderdaad. Je hebt het al verteld. Voor wat voor klanten is dat dan uiteindelijk uitgegroeid? Je is vertrokken bij de kleine KMO's en uiteindelijk de grotere?
Ja, dat is echt de hele grote. Dus ja, het begon dus bij de kleine KMO's, hè, ja. Bij de koekjesfabrieken en wat is het allemaal, patatfabriek in de buurt. En dan... ik had altijd tekort aan technisch geschoold personeel, wat nog altijd een probleem is, denk ik.
Klinkt herkenbaar. Ja,
ja, voilà. En altijd ontzoeken naar groei. En zo ook regelmatig gezocht achter samenwerkingen en plaats om werk uit te geven. En zo kwam ik terecht bij Ergo. Ergo was een Europese afdeling van Boeing, de vliegtuigbouwer. Ergo maakte luchtkussens. En luchtkussens voor het verplaatsen van... of voor het opheffen van hele zware lasten. En die hadden voor ons wat mogen werken. En op een gegeven moment ging dat bedrijf failliet. En dan heb ik daar mijn zinnen op gezet gehad. En dat bedrijf uit faillissement overgenomen. En ik weet nog heel goed, er was eigenlijk wat te doen voor het personeel en voor de machines en voor de locatie dat ik het bedrijf had overgenomen. Maar toen kwam ik op een vrijdagmiddag bij de curator. En die zei toen nog, meneer Van Tillen, u bent nu eigenaar van alles van Ergo. En ondertussen hebben er een drietal klanten gebeld met de vraag om gelijk contact op te nemen wanneer er een overname was. En dat waren bedrijven waar het juist machines geleverd waren of onafgewerkte machines al gezet waren, die een oplossing zochten voor die machine natuurlijk. En tot mijn grote verbazing waren dat zeer grote namen. Hè. Dat was de ESA, Airbus, die had ertussen zat. En ik dacht, my god, wat heb ik nu gekocht? En dan ben ik de week nadien al naar Frankrijk gevlogen, naar het fabriek van Airbus. En toen kwam ik daar en toen zag ik voor het eerst welke machines dat daar geleverd waren van Ergo. En ik was wat met die mensen aan het spreken. En ik zeg, waarom doet je dat juist zo? En waarom heb je op deze manier dat machine aangekocht gehad van Ergo? En ik zeg, kunnen we dat ook niet automatiseren? Kun je er ook beter iets bij steken? Maar gaat dat dan? Kan dat dan? Ik zeg, ja, ik denk dat wel. Ik denk wel dat we dat kunnen. En ik heb toen mijn eerste order ineens meegekregen voor een luchtkussenapplicatie te automatiseren. En dat was eigenlijk het gat in de markt, wat ik daar gevonden heb. En dat is dus het opheffen van zeer zware lasten. En dan spreek ik over honderden tonnen tegelijkertijd. En dat geautomatiseerd gaan doen, dat was blijkbaar het gat in de markt.
Ja, en dan door die overname van Ergo eigenlijk bij dan die grote namen terechtgekomen.
Ja, dan zaten we bij die grote namen binnen. Hè. Dus hebben we machines kunnen maken voor ESA, NASA.
De ESA, inderdaad, de Space Agency. Wat moest je daar? Welke automatiseringen zochten zij?
Bij de boosters en van de Ariane-raket. Waar de explosieven in zitten voor de raket naar boven te begeleiden, dat zijn eigenlijk hele grote boosters of vaten met explosieven in. En die worden gebouwd in speciale fabrieken uiteraard. Maar wanneer die moeten verplaatst worden, dat pakken ze niet op met een transpalet of met een F-truck. Dat zijn zeer speciale machines die daarvoor ontwikkeld worden. En dat voor dat soort machines hebben wij dan gaan bouwen. En voor Ariane hebben wij de boosterstransport gebeurt op machines van AVT. En dan is dat gegroeid en we gaan werken voor de niet alleen Ariane-raketten, maar ook de Vega. Zijn we ook bij de NASA beland. Zelfs tot bij de NASA beland. En dan soms kleinere dingen. Hè. CERN, de deeltjesversneller in
Dat zijn
in
kleinere dingen dan. Dat zijn kleinere, voor jou.
Ja. Maar ook veel zeer leuke dingen. En ik had altijd zo de droom of de goesting om ergens binnen te komen of speciale dingen te werken. Ik heb nooit in mijn leven iets gedaan wat een ander ook deed. We hebben bijvoorbeeld geen Coca-Cola-automaten gebouwd of dat interesseert me niet. Of geen auto's of ook geen robotinstallaties in automobielfabrieken of zo. Ik heb altijd gezocht achter speciale klanten of speciale projecten of altijd iets uniek willen doen wat een ander niet deed. En dat is zeer risicovol uiteraard om dat te doen. Maar aan de andere kant is dat zo plezant om dat klaar te krijgen. En soms ook zeer lucratief uiteraard. Hè, want
je kunt
de prijzen niet vergelijken uiteraard.
Kan ik me wel voorstellen. Maar zoiets helemaal ontwikkelen dan eigenlijk dat nog niet bestaat, dat is ook niet gemakkelijk natuurlijk. Er komen heel wat moeilijkheden bij kijken.
Ja, uiteraard komen er heel veel moeilijkheden. Maar dat is als ondernemer in elk artikel wat je doet, denk ik. Hè. Ik zit hier nu bij AFAS, denk ik, waar we zitten. Ja, die mensen zullen hier ook telkens zaken nieuw aan het ontwikkelen zijn. Dus ik denk dat je dat elke keer moet doen. Hè. Ook met DVO, denk ik. Als jullie als je gewoon blijft doen wat je vroeger deed, dan werkt dat niet. Hè. Je moet meegaan met je tijd en meegaan met zoeken achter nieuwe mogelijkheden, denk ik. En dat is hetzelfde voor de machinebouw, denk ik.
Ja, en wat waren zo concreet op je ondernemersverhaal de grootste struikelblokken? Waar liep je tegenaan?
Oh, vaak personeel. Moeilijk te vinden personeel. En wanneer je toch iets aangenomen had, moet dat afgeraken uiteraard. Dat is één ding. Ook dikwijls in de machines, waar je iets beloofd had aan de commerciële kant. Van, we gaan dat doen. En we gaan dat doen voor die prijs. En dan nadien samen met de ingenieurs vaststellen van, dat kan niet. Of dat loopt zo niet. Dat zijn op dat moment moeilijkheden, maar ook weer opportuniteiten, want dan kan je weer terug gaan spreken met bedrijven. En we vonden elke keer wel een oplossing.
Het is
zelden geweest dat de machine echt mislukt was. De meeste hebben we toch tot een goed einde kunnen brengen.
Ja, je noemde het al de ESA, de NASA, dat zijn de Amerikanen. Je hebt ook met de andere kant van de wereld handel gedreven, met de Chinezen. Ja. Dat is ook wel een heel andere manier van aanpakken. Begin daar maar eens aan.
Ja, dat klopt. Hè. Op een gegeven moment was dat ook van door die overname met Ergo. Kreeg ik een vraag uit China voor iets te doen. En ik was nog nooit in mijn leven in China geweest. Ik zeg, ik kom al een keer langs. Dan ben ik daar ook in één keer geweest. En ik weet nog goed, dat was voor Airbus. En die gingen een fabriek bouwen in Harbin. Helemaal het noorden van China. Ijskoud. Ik ben daar naartoe gevlogen, maar dat ging daar de eerste keer in China op dat moment. Dat ging er heel een tijd over uitleggen hoe goed dat ze waren, hoe sterk dat ze waren, wat ze gingen doen en cijfertjes. Ik had er al heel snel gedacht, dat is hier niks voor mij. Ik moet hier
maken. Een andere mindset daar.
Een andere mindset, ja. En dan ben ik daar. We hadden nog eens één vraag gekregen van iemand anders en ik heb naar mijn secretaresse toen gebeld. Wie was dat weer? Die ooit in China zijn vraag heeft gesteld. En die zat in Beijing. En dan heb ik een tussenvlucht gepakt van Harbin naar Beijing. Bij die mensen binnengevallen. Zonder dat ik die kende. En beginnen spreken. En dat was dus een tekort voor hen aan machinebouwers. Voor het verplaatsen van treinen. TGV's waren dat. En dat die waren er naartoe op zoek. En heel toevallig, door het binnen te vallen, op dat moment was er een vraag. En dan hebben we dat tot een goed einde kunnen maken, dat contract kunnen maken. En dan zijn we begonnen met het eerste bouw van de eerste machine. Maar toen moest dat uiteraard in China komen, moesten we dat klaarkrijgen. En dan heb ik daar een vennootschap opgericht in China. Ik weet niet wat ik allemaal getekend heb, eerlijk gezegd, want het is allemaal in Chinees. Ik weet niet welke contracten dat allemaal waren, maar gedurfd. Blindelings geloofd wat die mensen me te vertellen hadden.
Ja.
En tot op de eerste gelden op mijn rekening kwamen, dan dacht ik van dit zit hier allemaal wel goed. En dan zijn we zeer snel daar gegroeid, heel snel gegroeid, want die orders bleven daar komen. De eerste machine was dus blijkbaar heel goed en ze bleven daarbij bestellen. En heel wat terreinen worden gebouwd in China. Heel veel TGV's. Ik geloof 95% van de markt over TGV's zit in China. Dus al die orders kwamen zo wat naar ons. En dat was goud.
Uiteindelijk ook echt goud geworden. Maar je noemde het daarnet al. Durven. Je moet wel die sprong durven wagen. Is dat dan echt het codewoord voor een goede ondernemer? Die durf?
Ja, maar ik denk dat het niet voor elk ondernemer hetzelfde is. Er zijn heel wat andere goede ondernemers die veel veiliger spelen, denk ik.
Voorzichtiger.
Ja, voorzichtiger zijn, maar het durft wel. Hè. Je moet ergens aan beginnen, wat een ander niet doet, en springen. Ik heb ook wel geleerd, hè. Ik denk dat ik nu, wanneer hetzelfde zou voorkomen, dat ik ook wel voorzichtiger zou zijn. Dat niet meer zou doen, maar op dat moment heb ik dat wel gedaan en het is goed afgelopen. Maar het is inderdaad durven, hè, doen.
Ja, laten we het daar misschien ook eens over hebben. Je zegt het zelf, dat je nu misschien het anders zou, of voorzichtiger zou zijn geweest dan toen. Was het toen gemakkelijker om een bedrijf te starten dan nu? Of wat zijn zo de verschillen?
Ik weet niet of het echt gemakkelijker was. Misschien heeft het ook met mijn leeftijd te maken of met mijn ervaring te maken. Of, ik weet het niet waar het met is. Maar in ieder geval, het is wel zo dat je nu nog altijd tegen de problemen aanloopt en dat het niet veel simpeler is geworden, denk ik, voor iets te doen. Maar het lukt nog. Ik kan u een voorbeeld geven. Ik had twee weken geleden, een woning bijgekocht, een taverne. En nu Vroeger had ik gewoon getekend en klaar. Nu laat ik dat toch eerst eens checken of het allemaal in orde is. En nu blijkt dat er heel wat in bouwovertreding staat. Vroeger had ik dan gezegd, ja, ik moet door, want dat hoort erbij bij mijn project wat ik voor een zin had. Nu kan ik toch zeggen van, goh, nee, ik ga het niet doen. Zorg dat het eerst in orde is en dan pas pakken. En dat is, ja, denk ik, misschien de leeftijd of ervaring, ik weet niet wat dat is. Maar vroeger zou ik erop gesprongen hebben. Ik zou het zelf in orde gemaakt hebben. En dat is wel veranderd.
Ja, 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 ja. Ja, dus je hebt met AVT, met de automatiseringen van Tullo, bijna de hele wereld gezien, als ik dat zo mag samenvatten. Op een bepaald moment beslis je dan om een andere stap te zetten in je carrière, om Robotland op te richten. Hoe ben je op dat idee gekomen?
Robotland is eigenlijk ontstaan door het tekort aan technisch geschoold personeel. En ik vind dat ons onderwijssysteem, en het is nu al wat beter, maar ons onderwijssysteem zit... En wij als Vlamingen ook, vind ik, zit wat verkeerd in elkaar. Als wij een zoon of dochter hebben die goed studeert en flink wat hersenen heeft meegekregen, dan gaan wij die sturen naar een school, ASO of Latijn of whatever, met de doelstelling om een dokter of jurist te worden of ik weet niet wat. Maar men denkt niet aan techniek op dat moment. En terwijl in techniek vandaag... Wat wij nood aan hebben, is in de techniek zijn zeer geleerde mensen en niet meer de afvallers van vroeger. En er zit heel wat wiskunde in, er zit heel wat wetenschap in techniek. En vroeger was het misschien met olie en vuile handen, maar dat is al lang gepasseerd, dat is niet meer. En met Robotland was het idee van... We gaan de ouders en de kinderen uitnodigen om te laten zien dat techniek plezant is. En dat niet meer vuil is en dat je daar wel voor moet studeren. En ook een richting is die nadien een zeer volle en een goede... Een goede werking kunt vinden of iets in kunt opstarten. En zo ben ik Robotland gestart. En daar staan dus nu allemaal machines op die op een speelse manier worden uitgelegd. Mm-hmm. Maar waar de kinderen dus in kunnen ontdekken, techniek leren op alle soorten vlakken en wat erachter steekt in techniek.
Een soort pretpark voor techniek eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk een technologiepark.
Ja.
Een technologiepark waar veel scholen komen. Dus, wij ontvangen heel wat scholen die vroeger alleen maar naar Technopolis gingen, denk ik. En nu ook de kans hebben om bij ons langs te komen. En Technopolis is dan meer wetenschap. Je leert er meer over alles. Bij ons is het echt puur...
Techniek.
Techniek, ja. En robots en 3D en VR. Maar ook buiten, bulldozers, kranen. En wij steken een kindje van 5-6 jaar in een bulldozer. En die mag daar eens een keer echt mee werken. Uiteraard is dat helemaal beveiligd en zo. Maar het gevoel dat die kinderen hebben op dat moment is om eens echt te werken met een torenkraan of met een bulldozerij. Ja, dat is enorm uiteraard.
Ja, om zo dan de ambitie te kweken misschien later. Of de jongens- of meisjesdroom om later in de techniek verder te gaan.
Dat is de doelstelling van Robotland, ja, klopt.
Ja, ja. Nee, mooi. En bedrijfsmatig, hoe loopt het met het Robotland? Staat het ervoor?
Dat is... puur financieel is dat niet de gemakkelijkste.
Kan ik me voorstellen.
Ja, dat is moeilijk werken. We hebben er ook concurreren, zoals ik net zei, tegen een Technopolis. Een Technopolis, dat is helemaal gesubsidieerd door...
Dat is een heel andere manier. Ja.
Dat is een heel andere mindset ook. Hè. Wij moeten proberen in privé daar toch proberen het verlies niet te groot te maken, zodat het behapbaar blijft en plezierig blijft. Maar ik heb daar gelukkig de steun van wat bedrijven die ook inzien van als wij ons materiaal hier kunnen laten zien of daar neerzetten en de kinderen gaan daarmee werken, dan met de hoop om dat later ook te gebruiken. En zo zijn er heel wat bedrijven. Dat is trouwens met mij ook gebeurd in school. Hè. Ik heb vroeger leren programmeren met Siemens-materiaal. Mijn eerste PLC die ik kocht was een Siemens, uiteraard, want ik kende dat.
Ja,
ik had de software meegekregen van het school. En je begint je carrière met Siemens. Ja, ik kan zeggen dat ik voor miljoenen euro's aan Siemens-materiaal heb aangekocht en doorverkocht ze. Dus dat werkt wel, hè, als je daarmee in scholen actief mee bezig bent. En zo zijn er verschillende bedrijven die bij ons actief zijn met een... Met hun materiaal. Dat zijn dan robots, dat is KUKA bijvoorbeeld. SMC, dat zijn pneumatische materialen die bij ons zijn. En zo zijn er tientallen bedrijven die materiaal ter beschikking stellen, waardoor de pil om te slikken wat kleiner wordt.
Ja, echt een partnerschap met die bedrijven eigenlijk om samen die missie van het gebrek aan technisch personeel eigenlijk op te lossen.
Ja.
Ja, geen evidente sector natuurlijk. En dan heb je gekozen om er nog een andere, op het eerste gezicht misschien niet zo evidente sector bij te nemen. Het Suske en Wiske Museum in Kanta, dat heb je overgenomen. Hoe kom je op zoiets?
Wel, dat is eigenlijk gekomen door komt op de netwerken via de voetbal in mijn leven. Hè. Het is altijd voetbal en techniek. En ik kende zeer goed Luc Lemmes van... hij is... In hart en nieren Beerschot supporters. Ik niet trouwens. Maar,
toch goede vrienden.
Wij zijn toch goede vrienden, ja. En op een gegeven moment... het Suske en Wiske Museum was van de provincie Antwerpen. En die hadden beslist, of een of ander besluit, dat het niet meer tot hun activiteiten mocht behoren. Ze moesten dat te koop zetten. En ze zijn daar wat mee gaan... rondzuilen. Ja. Proberen dat aan de man te brengen. Dat is niet gelukt. En dan heeft Luc me op een gegeven moment opgebeld. Allee, hij had het in de krant gezet dat hij met mij aan het onderhandelen was. Ik zeg, ik belde hem zondags op. En ik zeg, Luc, ik lees in de krant dat je met mij aan het onderhandelen bent over Suske en Wiske. En hij antwoordde, ik wist dat je ging bellen, jong. Ik dacht, godverdomme, ze
spelen. Om op die manier een telefoontje uit te lokken, eigenlijk. Ja.
En dan, ik zeg, wat is dat juist? Wat wil je juist? En dan zijn we rond de tafel gaan zitten. En dan hebben we, de doelstelling van de provincie was in de tijd om het erfgoedwaarde dat Suske en Wiske is in stand te houden. Maar ze staken er ook heel wat centen in. En nu dacht ik van toen ik het kocht, voordat ik het kocht, goh, ik kan dat gebruiken, omdat Robotland ook wel iets meer kan gebruiken, een figuur, om dat wat aantrekkelijker te maken.
Okay.
En dan hebben we het idee om met Suske en Wiske... de Barbas eruit te nemen en Barbas in Robotland actief te laten worden met al zijn zaken die hij kan maken of gaan maken. En dat is nu de doelstelling.
Ja.
En we zijn dit jaar nu gestart. Nu is het helemaal officieel. En nu gaat zeer snel Barbas in Robotland zeer zichtbaar zijn.
Ja.
En zodat we ook scholen naar Robotland krijgen die... nu alleen maar naar het Suske en Wiske Museum gingen.
Ja, en zodat beide verhalen elkaar versterken.
Ja, ze gaan beide elkaar versterken. En ook het Suske en Wiske Museum, hè, wat vroeger alleen voor kinderen was. Hè, want dat was het idee blijkbaar, wat goed is. Hè, met een heel andere doelstelling. Gaan we nu toegankelijk maken voor iedereen. Allee, is nu toegankelijk voor iedereen. En zijn we ook in het weekend terug open. Ook voor families die er eens komen. En die maken daar een leuke dag van. Hè. Het is zo dat er een fantastische striptour... waar je naartoe kunt komen met je kinderen. En we gaan doorheen de kamers elke keer iets doen. Gezinnen, samen met hun kinderen bijvoorbeeld. En dan maak je je eigen stripverhaal. En dan uiteindelijk ga je buiten en dan heb je een pagina met je foto erin via de teletijdmachine teruggeprojecteerd wat je verzonnen of je wilt hebt en de teksten die je verzonnen hebt. En dan maakt dat een heel boeiende dag dat je daar kan hebben.
Ja, absoluut. Ben je dan zelf ook een stripliefhebber?
Nee, niet echt. Nee, ik las vroeger altijd Jommeke.
Oké, dus concurrentie.
Ja, dat is eigenlijk concurrentie.
Ja.
Maar goed, ik kan niet alles doen natuurlijk.
Ik ben meer
met techniek en sport bezig.
Ja.
En, ik vind het wel fantastisch om die kinderen die veel lezen en die op een andere manier zeer actief zijn... ook te kunnen boeien met een park.
Ja, ook weer vanuit zo'n missie, vanuit die missie inderdaad. Maar rendeert dat ook, zo'n museum?
Nee, dat rendeert niet. Dat is ook nog iets waar maandelijks nog geld naartoe moet. Maar het is wel de doelstelling ook om daar iets rendabel van te gaan maken. En dat, zoals ik daarnet heb komen te zeggen, de combinatie met Robotland, we moeten ervoor zorgen dat beide gaan renderen, waar ik zeer sterk in geloof. En ja, we zitten daar op een uithoek van België. We zitten in Kalmthout en in Essen tegen de Nederlandse grens. We merken op dat de scholen dat het heel duur is om schooluitstappen te doen en met die bussen en dergelijke. Gelukkig hebben we zitten we kort naast het station. We proberen nu in te zetten dat de kindjes met de trein kunnen komen. Dus combi-tickets met de NMS zijn geregeld. En we gaan nu ook inzetten op de Nederlandse markt, omdat Suske en Wiske in Nederland zeer groot is, hè, zelfs groter dan ze in België.
Ja.
Om die Nederlanders ook tot in België te krijgen, en dan zowel in Robotland als in Suske en Wiske land. En dan moet dat gaan renderen. Het zal nog even duren, maar ik geloof daar wel in, ja.
Ja, een echte rasondernemer zoals jij, daar zal het wel goed mee komen, inderdaad. Ja, laten we het ook nog over iets anders hebben. Een hele tijd geleden al werd bij jou MS vastgesteld. Normale mensen doen het dan wat rustiger aan, maar niet Luc van Tillo.
Nee. toen ik de diagnose MS kreeg, het is al een tijdje geleden, toen is wel even mijn wereld helemaal ingestort. En dan ben ik wel 2 jaar, denk ik, van de radar verdwenen en zeer egoïstisch geweest in mijn leven. Veel dingen laten liggen. En ik had toen het idee van, god, het gaat heel snel zeer slecht gaan met mij. Maar tot vandaag loop ik nog rond. Ik heb wel pijn. Ik kan moeilijker stappen, maar voor de rest kan ik ook alles nog. En dat beeld dat ik bij die diagnose gekregen heb, was helemaal niet geen wat ik nu nog ben en kan. En ik heb toen ook gedacht van, ja, ik kan dat allemaal op mijn eentje oplossen. Ik ben dan gaan kijken in ziekenhuizen, MS-ziekenhuizen gespecialiseerd. En wat zie je daar? Uiteraard zie je daar enkel de zwaardere diagnoses en niet degene die het minder hebben. En in mijn hoofd klopte dat niet. En dan ben ik, de eerste 2 jaar zeer egoïstisch geweest. Mijn bucketlist afgewerkt, denk ik.
Ja, maar dat is toch ook logisch. Allee, je noemt het egoïstisch, maar dat lijkt me de logische
ja, achteraf, reactie. Ja, achteraf heb ik daar wel veel spijt van dat gedaan hebben, want ik heb er ook veel door verloren. Hè. Familie, vrienden die zeggen van, wat is dat nu? Die u willen helpen en steunen, maar ik deed eigenlijk net tegenovergesteld. Ik liet ze niet meer toe in mijn leven. En ik ging dan zotte dingen doen. Hè. Ik zeg, ik wil nu racen met een Formule 1-wagen. Ja, dan belde ik naar het circuit en dan moesten ze dat voor mij in klaarzetten. En dan kostte dat hopen van stukken van mensen, maar ja, het kon me allemaal niet schelen.
Ja.
Ik moet parachute springen. Ik had dat nog nooit gedaan. En dan belde ik naar een club. Ik wil parachute springen. Dan zet maar een vliegtuig klaar en wat begeleiders. En dan ging ik parachute springen. Maar allemaal op mijn eentje. En dan achteraf dacht ik van, wat heb ik eigenlijk nu allemaal gedaan? Nu heb ik heel die bucketlist afgewerkt. Maar ik heb er eigenlijk niet van genoten. Het leukste is altijd naar iets naar uitkijken. En dat miste ik, want ik moest dat onmiddellijk hebben. Als ik zei van, ik wil nu parachute springen, dan was het van de middag, hè, nog parachute springen. Dan moest alles maar opzij.
Ja.
En dan deed ik dat. En ik heb dat allemaal, ik heb dat allemaal gedaan. Ook alle foute dingen. Hè. Ik kunt het niet opnoemen. Ik heb ze allemaal eens geprobeerd en gedaan. En,
ja.
Maar ik ben er niet zo fier op die periode. En dan, na een aantal jaren, besefte van jezelf van, goed, ik kan nog veel, ik loop nog rond. Maar ik ben wel veel kwijtgespeeld ondertussen. Laat ik een keer mijn leven terug,
terug
vastpakken. En dan komt dat ondernemen terug. Wat ik wel niet meer doe, en dat heb ik toen wel geleerd, wat ik wel niet meer doe, is mijn eigen druk maken in personeel bijvoorbeeld. Hè. Wat ik vroeger wel enorm deed, daar was ik mee bezig. Ik zet ook geen wekker niet meer. En ik weet, ik heb de luxe om dat te doen, maar het is dikwijls zo, bij mij toch, wanneer ik in bed lig, ik kan mijn hoofd nog niet afzetten, dat is altijd maar aan het denken, aan het denken en aan het creëren. En dan ben je wakker, of je hebt de pijn in mijn geval, en je gaat terug naar beneden, je gaat uit bed, in bed, en dan, en velde soms pas in slaap tegen de ochtend. En wanneer dan die wekker afloopt om 6 of 7 uur, dan heb je dikwijls te veel, te weinig geslapen, waardoor je slecht gezind bent die een dag nadien. En, dus nu, ja, doe je dat niet meer. Ik zit nooit geen wekker meer in. Ik word wakker wanneer ik wakker word.
Ja.
En dat is altijd tussen 6 en 8 of 9. En dan begint mijn dag. En ik kijk ook niet meer wat er op mijn agenda staat. Tags van tevoren. Dus ik laat me gewoon door het normale wakker worden.
Mm-hmm.
En dan kijk ik in mijn agenda waar ik naartoe moet. En dat geeft mij een heel geruststellend gevoel. Ook in, voor te slapen. En dat zijn zo'n dingen. Ik zeg het, ik heb het geluk dat ik dat kan, uiteraard. Maar dat maakt voor mijn leven toch veel, veel, veel aangenamer.
Ja, en zijn er zo nog veranderingen in je ondernemers zijn voor en na? Van zijn er dingen die je nu anders aanpakt dan
ja, ik doe ook alleen maar de leuke dingen. Hè. Dat is vooral, ik ben bezig met sport en techniek. En dan nog in een themapark, hè, zoals Robertland en Suske en Wisken en de voetbal. Ik ga mijn eigen niet meer... bezighouden met aanwervingen en dergelijke en personeel en dan nakijken en die administratie, dat doe ik niet graag. Dat heb ik allemaal uit handen gegeven en dat pak ik ook niet terug vast, want dat vind ik zeer vervelend en zeer tijdrovend en daar haal ik ook geen energie uit, dus dat doe ik niet meer. Ik doe enkel de dingen die ik leuk vind. En dat kan niet altijd, uiteraard. Hè. Ik heb ook nog slechte dingen die ik moet doen, maar ik probeer toch alleen maar de dingen te doen die ik leuk vind en graag doe. En zonder dat ik mijn eigen fixeer op bepaalde doelen. Het is niet zo dat ik ben ondernemer, uiteraard. En je probeert, maar heb ik nu Robotland en Suske en Wiske. Wanneer moet dat rendabel zijn? Is dat nu volgend jaar? Is dat nu binnen 5 jaar? So be it. Het komt wel en het zal er komen. En ik geef niet op. Dat ga ik wel blijven doen. Maar ik zet er geen doel meer op van nu moet het dit jaar gebeuren. Of,
ja, en een van de andere dingen die je leuk vindt, die echt je passie zijn en waar je ook als ondernemer actief bent, is het voetbal. Het al een paar keer aangehaald. Wat zal het worden dit seizoen met Lierse?
We gaan promoveren. Hè. Ik denk dat we los naar 1A gaan.
Oké.
Nee, ik weet het niet. Er is wel een mogelijkheid en ik vind, je moet wel de mogelijkheden grijpen. En in het voetbal, dat is ook zoiets. Ik ben begonnen bij Antwerpen. Ik ben dan in bestuur geraakt van Antwerpen, aandeelhouder geworden. Ik heb dan mijn aandelen verkocht aan Paul Gijs en aan Gelamco. Maar dat was mijn hobby daar een beetje. En meneer Gijs heeft dan beslist van, ik zet mijn mensen er allemaal. Zo was ik een beetje het vijfde wiel aan de wagen geworden. En op dat moment komt Lierse in moeilijkheden. En mijn nieuwe vrouw, die ik, waar ik nu 13 jaar mee samen ben, denk ik, is heel hard Lierse supporter. Is ook een ex-Red Flame. En Lierse was dan in moeilijkheden. En ik werd langs alle kanten gebeld van, Luc, kijk eens naar Lierse, naar Lierse. Maar ik had op dat moment eigenlijk wat gehad met de voetbal. En de vele centen dat daar naartoe vloeiden.
Ja.
Maar dan kwam Lierse en op een gegeven moment kreeg ik telefoon van de oud-eigenaar, Magit Sammy. En die vroeg aan mij, Luc, wat ga je doen met het stadion? Ik zeg, verkoop dat ook. Ja, alles moet weg in België. Alles wat ik heb in België moet weg. Ik zeg, oei, ja, dat is dan weer een opportuniteit. Ik zeg, laten ze rond de tafel zitten. En dan heb ik het stadion kunnen kopen. En dan terug Lierse herstart vanuit het niets. Om daar proberen iets van te maken. We spelen nu in tweede klasse, 1B zoals dat nu noemt. We doen dat op een andere manier dan alle andere clubs. Alle andere clubs zijn vooral gefocust op transfers doen en spelers verkopen. Die ze ergens goedkoop gaan halen en dan doorverkopen. En een stuk moeten wij dat ook wel gaan doen, maar dat hebben we nu nog niet. Maar mijn bedoeling was eerst van, we doen dat vanuit een businessmodel die normaal is. We gaan eerst zorgen dat we de club niet meer laten failliet gaan. En dat is al een bijzondere onderneming in de voetbal, want al mijn concurrenten zwaaien met heel veel geld en hebben hele goede spelers daardoor. En wij moeten dan met normale contracten voor spelers het doen. Dus dat is niet heel evident, dat speelveld waar wij op spelen tegen elkaar. Maar wij geven kansen aan veel Belgen, liefst Belgen, of aangevuld met buitenlanders die hadden meerwaarde betekenen. En veel jongeren die in mijn ogen veel te weinig kans krijgen, doordat alle andere clubs bezig zijn met buitenlandse spelers te halen. En ik denk dat er hier genoeg talent zit in België om die jongens een kans te geven. En dat proberen wij te doen. En daar beginnen we nu ook de eerste resultaten van te zien. Dus dat is wel, ja, dat is wel goed. Ja.
Ook weer die, vanuit die talentontwikkeling insteek.
Voor jongens een kans te geven hier. Ja. Ja, en ik ben een Vlaming en ik ben er wel trots op een Vlaming te zijn. En ik vind veel van onze goede voetballers krijgen te weinig kansen of speelkansen in het professioneel circuit. En die jongens willen we een kans geven en dat lukt ons wel. En nu staan we zes of zevende, denk ik, in de competitie. En het is zo dat de eerste twee stijgen onmiddellijk, maar tussen de derde en de zesde wordt een play-off gespeeld en heb je nog een kans om te promoveren. Ja. En ik vind dat we die kans met twee handen moeten grijpen om dat proberen. Die gooi te doen. Lukt dat niet, dan is het misschien volgend jaar of het jaar erop en dan zien we wel.
Maar die ambitie is wel echt om weer in de eerste klasse terecht te komen.
Ja, wat ik nu gezien heb, is het businessmodel in het voetbal. In tweede klasse, met een club à la Lierse, is al verdomd heel moeilijk om dat te doen. En wij, als je alle professionele clubs bekijkt, onze financiële cijfers zijn, denk ik, het zesde beste of zevende beste van alles. Dus dat is zeer opmerkelijk.
Okay, ja.
En dan spreek ik over de winstgevendheid. Hè. En wij maken al verlies. Hè. Dat zegt veel over het Belgisch voetbal, vind ik. Als je die stap kunt maken naar 1A, dat betekent wel dat je alles gaat ineens verdubbeld worden. Hè. Sponsorcontracten, maar ook het tv-geld, wat heel belangrijk is in de voetbal. De spelers die jij hebt loopt, hebben veel meer zichtbaarheid. De transferwaarde gaat omhoog. Alles stijgt gewoon door een promotie enorm hard. Ik vind wel dat we als club klaar moeten zijn, want de kans dat je nadien degradeert, behoort ook tot de mogelijkheden. En als we promoveren, moet ik proberen om er ook in te blijven. En dat is niet altijd, eenvoudig, denk ik. En daar moet je op voorbereid zijn. En nu zijn we wel wat aan het uitbreiden, ons netwerk, om dat klaar te krijgen.
Ja, en dus zowel voor de sport als ook voor het bedrijf. Erachter is die eerste klasse wel echt een promotie.
Ja, dat zou het beste zijn voor Lierse. Maar dat kan op verschillende manieren. Hè. We zijn gepromoveerd vanuit de derde afdeling naar de tweede klasse. En toen stonden we dertiende, denk ik. Hè. Dus niet als we met kampioen te spelen, maar dat was er een gat dat ik gezien had als ondernemer.
Ja, ook weer een opportuniteit.
Een opportuniteit, ja. Voilà. En dat zoeken. En ik denk dat er in de voetbal dat altijd is, of in het bedrijfsleven altijd wel opportuniteiten zijn. En je kan promoveren vanuit de zesde plaats. Ja, dan moet je die kans grijpen. Lukt dat niet, dan moet je kijken naar nieuwe kansen. En die komen er zeker aan. Ik plak er ook weer geen doelen op. Nee. Volgend jaar of het jaar erop. Maar dat komt ooit een moment dat Lierse terug in eerste klasse gaat spelen. Daar ben ik 100% van overtuigd.
We gaan ervan uit. En ik wens het je absoluut toe. Tot slot misschien nog een rasondernemer hebben we hier de kans om naast ons te hebben. Heel wat ervaring. Er gaan wel wat doemberichten rond over de economie. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen de situatie van vandaag?
Ja, het klopt. Hè. Ik zie heel wat bedrijven die in moeilijkheden komen. Ik denk dat een... dat wij in Europa toch eens echt moeten bezinnen wat wij eigenlijk allemaal aan het doen zijn. En dan begint met de lonen, hè, die waanzinnig zijn, en de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn. Dat klopt niet meer. Hè. Ik had van de morgen nog iemand die zijn ontslag heeft gegeven en die gaat iets anders doen. Ja, wanneer je dan gaat kijken hoeveel maanden opzeg dat hij heeft. Ik weet, vanaf nu is hij niet meer gemotiveerd, want hij zit met zijn hoofd al ergens anders.
Ja.
Ja, je moet je dan nog blijven uitbetalen, je moet dat nog doen. Dan denk ik van, kunnen we daar geen betere systemen in vinden dan de onderneming voor blok zitten eigenlijk. Hè? Want ze kunnen niet anders dan dat te doen. En soms is dat ook goed voor een overdracht. Maar ik denk dat er nog heel wat werk is aan statuut om dat aan te passen. Want het is veel te duur. We kunnen ook niet meer concurreren. Ze hebben zoveel rechten gekregen en je hebt ze nodig en soms is het ook goed, maar men gaat er vanuit dat alles kan, hè, en alles mag en we geven het allemaal, hè. Ik hoorde nu van de morgen dat die man al aan het solliciteren is gedurende een lange periode ergens anders. Dus die is al lang niet meer bezig met mijn bedrijf, denk ik dan. Ja, die rijdt dan met een auto rond van ons. Hier een tankkaart van ons. Doe dat allemaal maar. En wij geven dat allemaal maar af, want er wordt mee geëist. En het is al meer... Het is de gewoonte dat iedereen dat zo wat heeft, denk ik. En dan denk ik van, nou ja, klopt dat allemaal nog wel?
Ja, dus er zijn wel maatregelen nodig dan om die economie weer echt op het goede spoor te krijgen, volgens
mij. Ja, dat denk ik wel, dat er maatregelen nodig zullen zijn. Maar wat ze dan zijn, dat weet ik niet. Ik ben geen politieker, ik moet ze ook niet nee, ja. beslissen. Maar ik vind het wordt wel hoog tijd dat we de ondernemers eens gaan steunen in plek van... Met lasten bezaaien. En dan spreek je nog over alles. Hè. Als je een vergunning moet hebben, dan is het verschrikkelijk moeilijk. Heb je personeel, ja, dan hangt er vast. Je kunt er niet meer zomaar vanaf. Ook al presteren die wat minder. Je mag ze niet langer laten werken. Het is altijd wel iets. Ja. Er wordt altijd op kosten gejaagd. De flexibiliteit is een pak weg tegenover vroeger. Daar wordt hoog. De hoogtijd, denk ik, dat we daar eens over gaan nadenken wat er allemaal wel juist is. En als ondernemer, die ideeën en dat werk, dat komt bij mij ook niet tussen 9 en 5. Dat gebeurt s'avonds, dat gebeurt in het weekend. En dus moeten wij er ook staan, s'avonds en in het weekend. En als je dat in een contract moet geven met personeel, is dat ook al niet evident om dat te doen.
Ja, wat raad je ondernemers van vandaag dan aan om...
Doen.
Toch succesvol te zijn.
Doen. Ja. Blijven doorzetten. Doen. Zo plezant. Het leukste wat er is. Ondernemen is... dat is het leukste wat er is. En ook al heb je eens een tegenslag, dan komt er wel een ander moment waar je je voldoening uit kan halen. En dat is zo plezant wanneer je iets kan neerzetten of terug kan kijken van... Goh, maar dat hebben we als onderneming gedaan. Is het nu over een... Over een project of over een contract binnenhalen of over een gebouw dat je neerzet of over sportief succes. Allee, je voldoening uit halen, vind ik. En dat vind ik wel het leukste wat er is.
Ja, opportuniteiten genoeg. Zo blijkt ook heel duidelijk uit jouw carrière. Luc van Tillo, dankjewel voor deze babbel en veel succes nog in alles wat je doet. En u thuis, of waar dan ook, onderweg of op de bank. Dank voor het kijken of luisteren. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Thank you.